Goedemorgen allemaal gemeente en welkom dat iedereen, voor iedereen die hier aanwezig is. En een bijzonder welkom ook aan iedereen die hier te gast is. En voor iedereen die op een later moment deze dienst volgt. Bijzonder welkom ook aan dominee Bos uit Nijmegen. Fijn dat u er bent. Wij hebben vandaag bijbelklas voor alle groepen. In tegenstelling tot wat eerder een keer in een bericht is verschenen. Vandaag dus wel voor 1 tot en met 8. En 1 mededeling waarvoor we Karianne even vragen.
Mag ik keurig achter het kansel staan. We hebben 18 mei een talentenveiling. Wie weet dat? Nou, dat gaat al goed. Maar we hebben inmiddels zo'n, waar zijn we ontzettend blij mee. We hebben ongeveer 15 talenten die we kunnen veilen. Nou is de kerk normaal iets voller dan dit. Dus ook aan de mensen op de camping nodigen we jullie van harte uit om nog wat talenten bij ons in te leveren. En dat kan, we hebben een QR-code, je kunt het online doen. In de nieuwsbrief staat ook een linkje dat je je brief online kunt inleveren. En er zouden hier ook nog wat prints zijn. Maar van harte uitgenodigd om ons je talent te delen, zodat we die kunnen veilen. En dan hebben we 2 doelen. 1, de verbinding met andere gemeenteleden. En anderzijds dat we ook geld ophalen voor 2 mooie doelen. Voor de Oekraïne en voor voedselbank, geloof ik. Jaap, jij weet het. Maaltijdproject. Wel iets met voedsel, maar net op een andere manier. Dankjewel, Jaap. Kijk, daarom zijn we dus een team, hè, dat je elkaar in de talenten kunt aanvullen. Maar zo zijn we dus ook heel benieuwd naar jullie talenten. Dus, heel graag. Het zou leuk zijn. Dankjewel.
En namens de kerkraad dus een hele goede en gezegende dienst gewenst.
Goedemorgen. Zullen we onze aandacht op God richten, open en ontvankelijk worden voor Hem en daarbij gaan staan en een moment stil zijn? Geloven in God, daar is niets vanzelfsprekends aan. Het gaat ook niet vanzelf. En daarom spreken we uit dat onze hulp is de naam van de Heer. Hij heeft de hemel, hij heeft de aarde gemaakt, hij heeft ons mensen gemaakt en gewild. En hij is voor altijd trouw. En zo wil hij jullie groeten. Genade voor jullie en vrede van God de Vader, door onze Heer, Jezus Christus, Immanuel, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen. Ik geloof in God de Vader. Laten we bidden of God met zijn Heilige Geest bij ons wil zijn in deze dienst. Heilige Geest, van de Vader en de Zoon, u bent één. Wij bidden tot u. Wij hebben u nodig. Wij zongen, Jezus, u bent Heer. En dat betekent dat u Heer bent over machthebbers over deze aarde. Ook al ligt uw naam niet op hun lippen, of op een valse manier misschien op hun lippen. Wij zingen en wij belijden en wij proclameren, u bent Heer. U bent de eigenaar van ons leven. U bent de eigenaar van al het leven op aarde. En daar danken we u voor, want u bent liefde. U geeft liefde. U bent aan het kruis gestorven voor ons. U hebt geleden. U hebt een mensenleven geleefd. Dank u wel dat u zo bent en ook uw Vader, dat u zo uw Zoon hebt willen geven en dat u uw Geest zendt naar ons. En dat u de schepper en de herschepper bent. Heer, wij leven ons leven van elke dag. En daarbij neemt van alles ons in beslag. En op elke leeftijd kan dat verschillen. Heer, wij hebben onze vragen. Wij hebben ook twijfels. Wij hebben ook hoop. En soms hebben we ook teleurgestelde verwachtingen. Heer, maar u omvat dat alles. En wij leggen het voor uw voeten neer. En wij vragen u, Heer, open ons hart. Ons verstand, onze gedachten, heel ons leven in 2025. Open dat voor u, dat we u zien, dat we uit u leven en voor u leven. En zo licht geven en zout zijn in deze wereld. Heer, wilt u geven dat deze dienst daaraan bijdraagt, ons sterkt, ons bemoedigt. Heer, en wij willen u de eer brengen. We willen laten zien door hier te zijn dat u het bent voor wie wij gaan in het leven. Help ons daarbij, Heer, om Jezus wil. Amen. In het Nieuwe Testament staan veel aanwijzingen voor het goede leven. De Hebreeën, die gevlucht waren voor de Romeinen en vaak in schuilgrotten zaten, die hadden bemoediging nodig. Want ze waren ook bang. Het kon hun leven kosten en al hun bezittingen kosten als ze ontdekt werden als gelovigen en opgepakt werden. Dat had invloed op hun geloof. Wij kennen andere invloeden, maar ook wij hebben het nodig om te horen dat volharding nodig is. Ik lees Hebreeën 10, vers 19 tot 25. Broers en zussen, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand en doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Laten we hierop antwoorden door te zingen Jezus vol liefde. Dat willen we in kanon doen en ik neem aan dat jullie van de muziek uitleggen hoe dat het beste kan.
Ja, we We doen hem niet in kanon, want dat hebben we al heel vaak gedaan en dat werkt niet altijd zo goed. Dus we zingen hem lekker met z'n allen.
Oké, ook goed. De kinderen zijn aan de beurt. Ik weet niet of we beginnen met zingen, maar ik zie daar al een koninklijk iemand naar voren komen.
Wie van jullie was er in het oranje gisteren? Wat een fantastische kleur, hè, op Koningsdag. Nou, ik doe het nog een beetje ook vandaag, want eigenlijk is het zo dat vandaag de koning echt jarig is. En wat wil je nou hebben als je jarig bent? Niks? Ja, taart. Jij wil taart. Heel goed, taart. Wat willen we nog meer? Zeg maar. Cadeautjes, zeker weten. Ja, wat wil je nog meer? Lekker ontbijtje. Heel goed. En wat zei jij? Een nieuwe kroon. Nou, dat is best een goed idee. Kijk, ik heb mijn mooiste kroon opgezet. Heb jij ook nog wat je zou willen hebben? Of wat erbij hoort? Bloemen? Ja, zeker. En jij ook nog wat, Wietse? Versiering. Hartstikke goed. Kijk, dan maken we er een beetje een feestje van. Wie had gisteren zijn hele huis versierd? Nou, best een paar nog. Heel mooi. Ja. En wie had de vlag opgehangen? Nou, dat vind ik altijd zo'n feestje. He, dat je dan niet alleen in je huis het versiert, maar ook de straten, dat het er zo versierd uitziet. Maar nou heb ik iets voor jullie meegenomen. En dat heet de pakjesprinses. De prinses en de pakjes. En dat gaat over een prinsesje dat jarig was. En daar ga ik jullie even in meenemen. Dat is dan weer onhandig met zo. Misschien ga ik heel even, mag ik heel even achter u? Ja.
Dank u. Dus dat gaat met een boek.
Het was in het koninklijk paleis een drukte van belang. Bedienden hingen slingers op en draafden door de gang. Met kleurige ballonnen en met vers gebakken taarten. De naaisters naaiden jurkjes en de post bezorgde kaarten. Prinses Robijn lag in haar bed, ze was een lastig kind. Zo'n kind dat taart en slingers super saai en suffig vindt. Ze wilde dit, ze wilde dat, ze wilde nog veel meer. Ze was tenslotte een prinses. Wat ging dat kind tekeer? Ik wil een reuzenboomhut en een papegaai die praat. En schoenen met een lampje voor in huis en voor op straat. En 7 dure diadeems voor alle dagen 1. En skielers en een pony en een kist vol edelsteen. En snoep en taart en nog meer taart. En soesjes dik en rond. En anders ga ik lekker liggen gillen op de grond. Natuurlijk, zei de koning, maar natuurlijk, lieve schat. Hij pakte al zijn geld en nam de metro naar de stad. Het ware huis had heel veel keus. De koning nam de tijd. Hij kocht de duurste dingen voor zijn lieve kleine meid. Toen was ze eindelijk jarig en de koning riep zong, hoezee, lang zal Robijntje leven en het hele hof zong mee. Robijntje zag haar vader wel, maar rende langs hem heen. Ze riep, ik wil cadeautjes, veel cadeautjes, nu, meteen. Ze pakte alle pakjes uit een berenpop en slee. En na het laatste pakje zei ze ongeduldig, hey, waar is mijn reuzenboomhut nou? Ik wou een nieuwe fiets. Ik dacht dat ik 3 puppies kreeg. Ik mag ook nooit eens iets. Geen zorgen, zei de koning vlug, we zijn nog lang niet klaar. Er is nog meer, het huis staat vol bedienden, komt u maar. Lakeien sleepte dozen aan, de gang lag vol cadeaus. Ze lagen op de tafeltjes, op stoelen en bureaus. Op trappen, in de keuken, in het bad, op het bordes. Alles lag vol pakjes voor de jarige prinses. Ah, mooi, begon Robijn. Ik maak ze open en daarna vind ik het tijd voor slagroomtaart en warme chocola. Maar al na 1 of 2 cadeaus begon er iets te kraken. De vloer van het paleis begon te zwaar belast te raken. De vloer stond vol cadeaus. Het werd te veel, het werd te zwaar. Robijntje, riep de koning, het paleis zakt in elkaar. Naar buiten, het paleis stort in, vooruit, zo vlug je kan. Naar buiten, riep Robijntje boos. En mijn cadeautjes dan? Neem jij die mee? De koning knikte. Ja, dat zal ik doen. Ik neem de pakjes voor je mee. Naar buiten, vlug. En toen zakten alle muren in. Robijn stond in de tuin. Ze schrok. Het waardevolste wat ik heb ligt in het puin. Mijn vader! Oh, mijn lieve vader, red zijn leven vlug. Ik geef niet om cadeautjes. Nee, ik wil mijn vader terug. De brandweer kwam. Ze zochten onder omgevangen muren. Met honden en bedienden en met hulp van alle buren. Ze zochten in de resten van de koninklijke woning. Ze keken in een grote doos. En kijk, daar zat de koning. Robijntje, sprak de koning, je verjaardag is verpest. Het spijt me erg. Het geeft niet, zei Robijn. Ik vind het best. Ik geef niet om cadeautjes. Vroeger wel misschien, maar nou zijn ze niet belangrijk meer. Ik geef alleen om jou. Robijntje haalde picknickkleedjes, thee en nieuwe slingers. Ze aten samen taart, gewoon met alle 10 hun vingers. De boomhut was niet groot, maar ach, ze hadden weinig keuze. Het is echt een paleis, zei Robijn. Ik vind hem reuze. En zo gaan we van die cadeaus. Zo'n meisje, die prinses, wilde de cadeaus, zoveel cadeaus. Maar ze had helemaal niet door wat het allerkostbaarste was. Vorige week hebben we Pasen gevierd. En wat mooie met Pasen is, dat God daarin naar ons toe kwam. En het allermooiste gaf wat hij ons kon geven, zijn eigen zoon. Maar soms zijn we meer bezig met de cadeautjes van God en zijn zegeningen en alles wat we willen hebben van hem, dan met datgene wat hij geeft, namelijk zijn liefde voor ons. En daar gaan we samen over zingen.
Veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt, dat is heel gewoon. dat God van mensen houdt, gaf hij het mooiste wat hij had, zijn eigen zoon.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.
Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt, als heel gewoon. De wijze brachten goud, weer een dier ook voor het kind als eerbetoon.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik
De overdenking komt vandaag uit Jacobus 1. En voordat ik dat ga lezen, wil ik dat even wat introduceren. Want die brief, die staat bekend als het brief van een praktische man. Geloven is hetzelfde als doen. En dat is zo. Je kan niet geloven zonder dat het je levensstijl verandert. Dat is iets wat bijvoorbeeld Paus Franciscus heel sterk heeft uitgedragen. Hij legde nooit het accent op gaan geloven, maar hij legde het accent op wees barmhartig en gaf daar een voorbeeld in. En je geloof heeft ook invloed op de manier waarop je over anderen praat en hoe je met elkaar omgaat. De basis ervan is dit: geloven is vertrouwen dat God goed is en dat hij je ook alles geeft wat je nodig hebt, dat je dat niet zelf hoeft te vergaren. En vanuit dat besef is het makkelijker om goed voor anderen en niet te vergeten ook goed voor jezelf te zijn. Ik zal lezen Jacobus 1, vers 16 tot 27 en daarna zingen wij aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt en die dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst, namelijk weduwen en wezen bijstaan in hun nood en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld. Laten we zingen.
Hoogste plaats, daarom wil ik meer bij.
Ik begin met een vraag. Weet jij nog hoe je geloof tot stand is gekomen en wanneer het ging leven voor je? Het kan ook zijn dat je nog in afwachting bent van dat moment. Als het al een moment is waarop dat dan gaat gebeuren. Dat het kwartje ook bij jou valt, zeg maar. En als je jezelf nou een gelovige noemt. Ik ben gelovig, ik ben christen. Ik volg Jezus. Kun je dan in een paar zinnen zeggen wat je precies gelooft? Dat doen wij in Nijmegen. Daar komen regelmatig nieuwe mensen tot geloof. Nieuwe mensen de kerk binnen. En we hebben elk jaar dan een driedaagse kennismakingscursus. En bij ons komen de mensen echt uit heel verschillende hoeken. Van of niet gelovig, of katholiek, of gereformeerde gemeente. Of zoekend. En dan eten we gezellig met elkaar. En er komen allerlei mensen uit de gemeente langs om uit te leggen wat zij doen in de gemeente. En hoe ze de gemeente zien. En dan aan het eind dan zeggen de cursisten, vertellen aan elkaar in een elevator pitch wat ze geloven. Voor degene die niet weten wat een elevator pitch is. Stel je voor, je staat in de lift op nul. Of op de begane grond. En je gaat naar 3 verdiepingen hoger. En je staat samen met een onbekende in de lift. En je moet dan in die 3 verdiepingen dat de lift omhoog gaat uitleggen wie jij bent. En dan dus hier de vraag. Probeer eens in die 3 verdiepingen dat je omhoog gaat aan iemand die niet zo goed weet wat geloven is, die dat eigenlijk niet kent of daar bepaalde vooronderstellingen bij heeft, uit te leggen, ik geloof. En het dan zo te doen dat het aantrekkelijk is voor die ander. Dat die denkt, oh, dat is fijn dat je me dat vertelt. Het is iets wat ik mezelf regelmatig afvraag. Wat zou ik zeggen? En ik probeer het ook wel eens als ik bij de kapper zit of zo. Daar snappen ze in Nijmegen helemaal niets van waarom ik naar Nijmegen ben gekomen. Omdat ik dan zeg, ik ben dominee geworden hier. Oh, wat is dat? Heb je dan een eigen parochie? Dus om dan aan mensen die totaal niet met geloof bezig te zijn. Want Nijmegen heeft het laagste geloofscijfer van Nederland ongeveer. Lager dan Amsterdam. Dat is nog een hele uitdaging. En dan om het zo te doen, dat het niet heel binnenhuiselijk is of iets vanzelfsprekends, van ja, zo ben ik opgegroeid, want ja, ik ben als het ware in de kerk geboren. Maar dat je echt kan uitleggen wat het nou voor verschil maakt dat je gelooft. En dat dat fijn is. Bepaal jezelf daar regelmatig bij. Dat is belangrijk. Want geloof is niet vanzelfsprekend. En het blijft ook niet stilstaan. Er zit, als het levend is, beweging in. Je inzichten veranderen met de tijd. En sommige ook niet. En dat heb je dan uit te zoeken. Wat is zo bazaal dat ik dat echt niet los kan laten? En wat kan ik met de tijd gerust anders gaan zien? Jacobus gaat in zijn brief nog een stap verder dan deze vragen van wat geloof ik nou precies. Want hij vraagt, hoe breng je jouw geloof in praktijk? Daarover gaat vooral zijn brief. En die brief is niet zo heel makkelijk te volgen, vind ik. Want ik denk niet dat je in een paar zinnen na kan vertellen wat ik nou net voorgelezen heb. Het is best abstract. En Jacobus lijkt ook nog eens een keer van de hak op de tak te springen. Dus ik zal mijn best doen om de lagen eraf te pellen, zodat het wat helderder wordt. Het eerste wat Jacobus zegt in wat we net gelezen hebben is dat God het geloof in je geplant heeft. Dat is Gods goede gave. En hij noemt dat wat God gepland heeft de verkondiging van de waarheid. Vers 18. En in vers 21 zegt hij het zo, de boodschap die in mensen is geplant. Geloof, zoals God dat geeft, is als een zaad dat vraagt om groei. En of er dan groei is, dat kan je zien aan hoe je leeft. Of anderen zien dat. Hij zegt ook, Gods evangelie, dus dat is de goede boodschap die hij in jou en in jou geplant heeft, die geeft je wijsheid. En die wijsheid die maakt weer dat je het goede leven vindt. Het goede leven, ethiek. Dat woord kennen jullie allemaal wel. Dat is uitzoeken wat goed is en wat fout. Dat noemen ze ook wel leefregels voor het goede leven. En de goede boodschap die God in je geplant heeft, dat is dus het evangelie. Dat is dat Jezus ervoor gezorgd heeft dat het weer helemaal goed is tussen God en jou. Ik haal nog steeds Jacobus aan, hè? Dat geloof, dat zaad dat God in je geplant heeft, verandert je van binnenuit, zegt vers 18. Jacobus is heel duidelijk. Geloof is meer dan het eens zijn met een bepaalde leer. Geloof is niet een puur innerlijke zaak. Want je geloof heeft invloed op alles wat je doet en wat je denkt. En, zegt Jacobus, daarvan word je gelukkig. Dat je heel praktisch vorm geeft in je dagelijks leven aan wat je gelooft. In de geschiedenis van de kerk heeft deze redenering van Jacobus nogal wat betekend. Luther, de grote kerkhervormer, wie kent hem niet, die had grote moeite met de brief van Jacobus. Hij wilde hem eigenlijk uit de Bijbel knippen, deze brief. Hij moest er maar niet bij. En dat vanwege vers 22. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Je moet je geloof in praktijk brengen. Ja, dat was heel lastig voor Luther, want hij beweerde tegenover de kerk van Rome juist dat goede werken je niet konden redden. Maar alleen het geloof. Want zo zegt Paulus het. Romeinen 3 en Romeinen 5, dat zijn brieven van Paulus. Daar staat, God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. Punt. Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Punt. Komt geen werk aan te pas, alleen geloof. En daar tegenover Jacobus 1 vers 22. Vergis je niet, alleen horen is niet genoeg. Je moet wat je gehoord hebt ook doen. Staat dat nou echt tegenover elkaar? Nou, dat lijkt zo, maar het is een schijntegenstelling. Want Paulus in zijn situatie, schrijvend aan de mensen in Rome, een klein christelijk beginnend gemeentetje tegenover een hele grote Joodse synagoge en een grote groep Joden die aan het oude geloof vasthielden. Die mensen daar in Rome, die hoorden steeds dat de Joodse wetten nog strikt nageleefd moesten worden. Dat waren ze ook altijd gewend geweest, dus het was ingewikkeld om dat los te laten. En de Joden zeiden ook, niet-Joden die tot geloof zijn gekomen, heidenen worden ze vaak genoemd in de Bijbel, die moeten die wetten ook aannemen. Nee, zei Paulus, dat is niet zo. Een mens voegt door wetten te houden niks toe aan de bevrijding uit zonde die God geeft. Heldere boodschap toch voor de mensen in Rome. En wat doet Jacobus? Die spreekt juist mensen aan die denken dat een bepaalde overtuiging over God hebben genoeg is. Dat je kunt leven alsof dat geen verschil hoeft te maken. Ja, ik geloof in God. Ik zit in een soort reddingsboot en die vaart naar de hemel en daar kom ik terecht. Prima toch? Ik ga elke zondag naar de kerk en dan is het klaar. Ik geloof. Die verschillen, die accentverschillen, die komen dus door degene die aangesproken worden. Als je dit nog lastig en abstract vindt, stel dat je een moeder bent of een vader met twee heel verschillende kinderen, zoals vaak voorkomt binnen een gezin. En dat je tegen het ene kind zegt, wanneer leer je nou eens op te schieten? En dat je tegen het andere kind zegt, relax, ga niet zitten stressen, pak ook eens wat tijd om te chillen, want het zal je goed doen. Het is maar tegen wie je het zegt en op welk moment. De een heeft dit nodig in een situatie en de ander dat. En daarom ben ik blij dat het Luther niet gelukt is om deze brief uit de Bijbel te laten verwijderen. Moet je voorstellen, in de tijd van de boekdrukkunst, dat ze dat achterwege hadden gelaten. Dan hadden we dit helemaal niet gehoord. Want juist in onze tijd herkennen mensen zich niet zo in de vraag die Luther bezighield. Namelijk, hoe kan ik gered worden? Of, hoe kan ik mijn plekje in de hemel verdienen? Veel vaker vragen mensen, wat merk ik er nou van dat iemand gelooft? Er zijn toch zoveel goede mensen? En onder de kerkmensen, onder de mensen die zich gelovig noemen, gaat toch wel echt een verrekte hoop fout. Christelijke tehuizen waar kinderen onderworpen worden aan duiveluitbanning of misbruik. Noem het maar op. Helaas verhalen te over. Dus de scheidslijn goede mensen, mensen die zich goed gedragen en mensen die zich niet goed gedragen, die ligt niet tussen christelijk en niet-christelijk. Dus is dan de vraag, wat maakt het dan voor verschil dat je gelooft? Waar kan ik dat nou merken dan? Wat maakt het uit? En precies daarover schrijft Jacobus. Want het is hem erom te doen dat geloven echt moet blijken uit wat je doet. Maar misschien ligt er nog een vraag voor. Want wat is geloven dan? Wat is dat precies? Denk weer even aan die elevator pitch. Wat zou je zeggen? Wat is geloven nou precies? Op dit moment voor jou? Jacobus die gebruikt het beeld van groei en bloei. Geloof wil tot bloei komen in de levens van mensen. Want God heeft een zaadje daar geplant. Die heeft het in je geplant, dat geloof. Misschien kan je het aanwijzen dat je het ging ervaren. Misschien ook niet. Maar dat is wel wat God doet. En zoals uitgezaaide zaadjes tot bloei komen, ik zie het in mijn tuin, ik heb een heleboel zaadjes van de zonnehoed uitgestrooid en ik dacht, gaat vast niks worden. Maar ja hoor, het ene plantje na het andere komt op, heerlijk. En dat gaat uitgroeien tot een bloem of tot een plant. En dat geloof tot bloei wil komen, is dus een heel andere insteek dan waar Luther aan dacht. Die dacht aan verdienen. Je zaligheid verdienen. Maar daar gaat het helemaal niet om dat je je plekje in de hemel zou moeten veroveren door je goede gedrag. Want als je nagaat, waar in het Oude Testament kom je dat tegen? Het hele Oude Testament spreekt helemaal niet over naar de hemel gaan. Dat is een opvatting die er bij ons op een bepaalde manier ingesleten is. En misschien wel juist door die Lutheraanse tijd. Maar de Bijbel heeft niet als doelstelling om ervoor te zorgen dat wij naar de hemel gaan. Dat is het punt niet. En het beeld van groei en bloei, dat geeft je juist een zekere ontspanning. God zaait het goede uit, komt in je en het mag in jouw leven tot bloei komen. En zoals je gras niet uit de grond omhoog kan trekken, vraagt zo'n beeld om geduld. Ik heb catechisanten, studenten, 27 dit jaar, van heel verschillende herkomst. Zeg maar van baptist tot hersteld hervormd en alles daartussenin. En daar zitten ook mensen bij van 27 die al vaker belijdeniscategorisatie hebben gevolgd. En een van die jongens die zei al aan het begin, het kwartje wil bij mij maar niet vallen. Want je kan heel erg elkaar ertoe naartoe praten dat het een klikmoment moet zijn. Dat je denkt, yes, nou geloof ik. En dat je daar heel blij van wordt, maar dat gaat lang niet bij iedereen zo. En daar mag je ook vertrouwen in hebben. God zaait het goede uit en dat mag in je leven tot bloei komen. En vanaf vers 19 legt Jacobus uit hoe die verkondiging van de waarheid. Waarheid is een belangrijk begrip, hè, tegenwoordig, want alles is relatief. Waarheid wordt opgehangen aan wat je zelf gelooft. En daarbij kan waarheid dus verschillen van situatie tot situatie en van persoon tot persoon. Het is niet iets wat op zichzelf staat of van God komt. Dus daarom is het heel belangrijk om wel te blijven geloven in de waarheid. Want dat brengt leven. Namelijk doordat mensen dat wat als boodschap uitgezaaid is tot bloei laten komen in de praktijk. En dat gaat om geduld in je eigen groei. Maar ook om geduld dat je als christenen onderling mag hebben tegenover elkaar. Want in deze gemeente zijn er misschien veel mensen die van jongs af aan al geloven. Maar in een gemeente als Nijmegen, daar zitten heel diverse mensen. Mensen die pas een jaar geleden tot geloof kwamen. Nou, die hebben allerlei opvattingen waarvan ik denk, oei, ja, hoe leg je dat nou uit vanuit de Bijbel? Daar moet je geduld mee hebben. Gewoon heel veel geduld mee hebben. Mensen mogen groeien. Geliefde broeders en zusters, zegt Jacobus, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Later komt Jacobus erop terug. En dan blijkt dat het hem erom te doen is om elkaar niet te hard en niet te snel te veroordelen. Niet te denken, jij bent teugen homo's aan het avondmaal. En jij bent voor inzegening van huwelijken van homo's. En dat soort issues die wij tegenwoordig hebben. Maar altijd open te staan voor wat een ander te zeggen heeft. Goed te luisteren naar elkaar. En dat is ongelooflijk belangrijk in een gemeente. En het is ongelooflijk belangrijk dat je naar mensen in de samenleving luistert die God niet kennen. Luisteren, luisteren, luisteren. Dat je het verlangen achter wat ze beleven hoort. Dat je kunt horen wat is jouw vraag in jouw leven. En dan samen op blijven lopen, vol geduld. Niet oordelen, maar wel delen van de groei in jou. En lees er niet te snel overheen het initiatief tot het uitzaaien van en planten van het goede nieuws ligt bij God. Het is een geschenk van boven. En dat betekent dus dat als jij jouw elevator pitch verhaal aan iemand zou vertellen, dat je dat niet doet om de ander te overtuigen, maar dat het gaat met een gebed in je hart. Heer, overtuig die ander dat u de waarheid bent. Dat u er bent. Ook voor deze persoon. Het initiatief ligt bij God. Maar je eigen houding draagt wel bij aan het uitgroeien van dat uitgezaaide in jou. Je kunt als het ware zelf de grond klaarmaken en het zaaisel goed verzorgen. Hoe, zegt Jacobus? Nou, door te blijven oefenen en het handen en voeten geven aan de boodschap die uitgezaaid is. Want je bent zelf de eerste opbrengst van Gods nieuwe schepping. God schept iets in jou en je bent de eerste opbrengst. Hij laat het in jou en in mij groeien om vervolgens meer nieuwe scheppingen te krijgen. Het mag aan jou zichtbaar worden dat je een nieuwe schepping bent. En Jacobus is er helder over dat de echte oogst iets is dat nog zal komen. En die echte oogst, dat is dan zeg maar het volledig doorbreken van Gods koninkrijk. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan daar zo naar verlangen in deze wereld waarin het rotnieuws over je heen stuiten, dat je op de duur gewoon niet meer weet hoe je moet kiezen. Voor wie je moet zijn en hoe je daar invloed op zou moeten uitoefenen. Kwam Gods koninkrijk maar. Dat er recht en vrede en gerechtigheid en waarheid de toon zetten. Maar dat het aan hem is, geeft ook een zekere ontspanning. Want je hoeft niet als christen de hemel op aarde voor elkaar te boksen. En ik ben oud genoeg om te weten dat je dat ook niet lukt. Maar het is wel goed om idealen te hebben als je jong bent en ervoor te gaan. Christenen mogen wel in alle vrijheid zich oefenen in waar het in het koninkrijk om gaat. En daar vind ik de paus gewoon een goed, prachtig voorbeeld in. Jacobus gebruikt ook voorbeelden waarmee je moet oefenen. En het is niet toevallig dat dat heel goed past bij de onderwerpen waar Jezus het over heeft in de bergrede in Matthäus 5 tot 8. Want daar legt Jezus zelf ook heel sterk de verbinding tussen geloven en doen. Want hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar nee, ik vul die juist in door mijn leven op aarde. En hij dringt erop aan dat je heel precies bent in hoe je rechtvaardig omgaat met anderen. Want de aarde heeft zout en licht nodig. En Jacobus, die wijst in navolging van die woorden van Jezus in de bergrede ook op die dingen. Zorg voor kwetsbare medemensen. Laat woede niet met je op de loop gaan. En wees je bewust van wat woorden kunnen uitwerken. En bedenk daarom dat je opbouwend spreekt of dat je zwijgt wanneer dat nodig is. Heb oog en oor voor elkaar en zeker voor wie kwetsbaar is. En dat weet je niet altijd, hè? Sommige mensen lijken heel stoer, maar ze kunnen o zo kwetsbaar zijn. En laat rijkdom of armoede niet bepalen hoe je met mensen omgaat. En let op wat je zegt, want woorden kunnen veel opbouwen, maar ze kunnen zeker ook veel afbreken. Dat zijn voorbeelden van Jacobus die wat mij betreft heel goed in onze tijd toegepast kunnen worden en heilzaam kunnen zijn. Kunnen, zeg ik. Het kan. Maar Jacobus zelf, die zegt het veel scherper. Hij heeft het over moeten. En dat is in onze tijd echt niet zo'n populair werkwoord. Want zodra ik hoor moeten, jij moet dit of dat, dan denk ik, ja, ik moet helemaal niks. Ik ben een vrij mens, ik bepaal het zelf. Maar het helpt om dat beeld van die spiegel te begrijpen. Want daarmee wil Jacobus zeggen, loop nou niet te snel weg, maar ga oefenen. Want wie oefent is bezig de groei aan te wakkeren. En wat is dat oefenen dan? Dat doe je wanneer je wat je hoort ook serieus neemt. Door het in praktijk te brengen. Dat gebeurt wel met vallen en opstaan. En daar is Jacobus ook nuchter in. Hij verwacht echt niet dat gelovigen zonder te struikelen door het leven zullen gaan. Maar ze kunnen wel altijd in alle vrijheid blijven proberen om Gods regels serieus te nemen. Kunnen Ja, moeten dus eigenlijk. Want anders blijft het zo vluchtig. Dan is het net als jezelf even in een wazige spiegel bekijken en daarna gelijk weer vergeten zijn hoe je er ook alweer uitziet. Zo van, ik lees eventjes 's morgens 10 regeltjes in de Bijbel en ik heb goede voornemens, maar voor ik op school of op mijn werk ben, ben ik straal vergeten wat ik gelezen heb. Dat is net zoiets als in de spiegel kijken en het meteen weer vergeten zijn. Het blijft wazig voor je, het dringt niet echt door. Je gaat het niet invullen als, oh, dat past op die manier bij mij. Dit vraagt God vandaag van mij. Zou dat geen zonde zijn van het goede dat God uitdeelt, van Pasen, van de dood van Jezus, van zijn opstanding? Als je daar slordig in bent. Ik sluit af met een paar vragen die je thuis kan overwegen of met elkaar in een kring kan bespreken als je wilt. Het zijn zaken waarvan Jacobus zegt dat je er goed aan doet dit te oefenen. En dat je dan ook zult merken wat je gelukkig maakt in dit leven. Want je mag gewoon gelukkig zijn, hè, als je God dient. Dat is juist de bedoeling. God wil je gelukkig maken. En dat geluk, dat komt niet door het volgen van je eigen verlangens en begeertes. Maar met vallen en opstaan oefenen. Dit zijn de vragen. Durf jij in de omgang met je geld en goed en je talenten erop te vertrouwen dat God goed is en je geeft wat je nodig hebt? En de andere vraag, helpt dit besef je om voor anderen te zorgen, bijvoorbeeld door je bezit te delen en je in te zetten binnen of buiten de kerk of meelevend te zijn? Amen. Laten we zingen, Geest van hierboven, leer ons geloven. Gelukkig heeft God niet alleen zonen, maar kinderen. We zullen overgaan tot de dienst van delen en bidden. En ik zal met jullie danken en ook voorbeden doen. Zijn daar nog punten die jullie graag nu naar voren willen brengen? Voor de koning? Ja. Nog anderen? Ik zal ook bidden voor Henk de Vries. Zijn moeder is afgelopen woensdag overleden op 92-jarige leeftijd en zal komende woensdag worden begraven. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u het bent die ons geloof geeft. Dat we dat gewoon aan u mogen voorleggen. Heer, mijn geloof wankelt. Mijn plantje groeit zo slecht. Ik weet het even niet meer. Ik ben scheef gewaaid door de harde, kille winden van dit leven. Heer, richt u ons weer op met uw liefde, met uw warmte, met uw genade. Genade dat we als het ware bij u op schoot mogen zitten en dat u uw armen om ons heen slaat. En dat we een diep gevoel van vrede en er mogen zijn zullen ervaren. Vader, dank u wel dat we van de zon kunnen genieten vandaag. Dank u wel voor ieder die hier vandaag kon komen. Voor alle geloofsgemeenschappen waar op dit moment uw naam wordt geprezen over heel de wereld en u wordt aangeroepen. Heer, dank u wel voor de vrijheid die we hebben in ons land. Heer, we bidden u voor onze koning, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. In de ingewikkelde positie die ze hebben. Wilt u hen geloof geven? Geloof dat gaat groeien. Geloof dat steeds zal groeien. En wilt u van daaruit wijsheid geven om hun plaats in dit land in te vullen? Dank u wel, Heer, dat we Koningsdag mochten vieren gisteren en vandaag de verjaardag van de koning mogen gedenken. Heer, we bidden u voor de regering die wij op dit moment hebben. Voor ons land, waar de tegenstellingen steeds groter lijken te worden en er polarisatie optreedt. Tussen boeren en niet-boeren, tussen arm en rijk, tussen autochtoon en allochtoon. Tussen mensen die in de genderideologie geloven en mensen die dat niet doen. Heer, het is verdrukkend. Het is een druk die we ervaren. Heer, waar is uw koninkrijk? Hoe kunnen wij zout en licht zijn, Heer? Geef ons dat. We kunnen het niet zonder uw geest. Heer, laat uw licht stralen, ook in onze samenleving. Door de plantjes die in ons groeien. Help ons, Heer, om onze grond vruchtbaar te houden. Om ons op u te richten. Omdat u licht en leven en liefde bent. En omdat u de toekomst hebt opengelegd. Heer, geef ons hoop in deze wereld. Heer, wilt u dat ook laten voelen aan Henk de Vries, nu zijn moeder is overleden en er een begrafenis te wachten staat. En er een vader alleen achterblijft op hoge leeftijd. Heer, wilt u troost geven zoals u alleen dat kunt. In het hart, van dichtbij. En wilt u de weg wijzen. Wilt u deze familie zegenen, Heer. We bidden u ook voor alle mensen die op vakantie zijn vanuit deze gemeente. Geef hen de rust die ze nodig hebben. Dat ze mogen genieten van uw schepping, van het weer, van de lente, van vrijheid. Dat ze kunnen resetten en zo hun plek straks weer innemen. Wilt u ook zijn met degene die niet op vakantie konden gaan of wilden gaan? Geef de rust. Geef het vertrouwen dat we nodig hebben, Heer. We zien uit naar uw komst op deze aarde. Bouw aan uw koninkrijk en voltooi het, Heer. We bidden het u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Er is gelegenheid voor de collecte, maar ik weet eerlijk gezegd niet waar die voor is. Maar dat verschijnt vast wel op de biemen. Voor het jeugdkamp. En als de kinderen terug zijn, dan zullen we gaan staan. En komen we toe aan het hoofdstuk Zending en Zegen. En dan zullen we staand zingen, maak ons tot een stralend licht. Ik moest daarbij denken ook aan de paus. Ik heb hem al meerdere keren genoemd. Hij is, denk ik, meer dan de pausen voor hem, een voorbeeld geweest in hoe je licht kan geven in deze wereld. Want het is niemand ontgaan hoe hij barmhartigheid heeft laten zien in zijn leven. En ik denk dat dat hoort bij een volgeling van Jezus.
Maak ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen, want de wereld ziet wie u haar leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken.
Bij het innemen van je plek in deze wereld mag je weten dat Jezus leeft en van je houdt en dat hij er nog steeds is. En zo mag je ook de zegen ontvangen. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je laten schijnen en je genadig zijn. En mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. Amen. Blijf nog even staan, want we zullen nog het Wilhelmus zingen.
Thank you. Thank you.